Iedereen een hele goede morgen. Het is goed om hier te zijn. Ik ben samen met mijn tweede zoontje, Boas. Dus het is gezellig om dan, als je veel onderweg bent, een beetje bij te praten samen en dingen te delen. Dus het is voor ons een voorrecht om met z'n tweetjes hier te zijn. En we willen graag vanmorgen op deze laatste zondag van het jaar 2012 de Bijbel open doen. En ik was voornemens om te spreken over 1 Petrus 4. Maar ik geloof dat de Heer me bij een ander woord bepaald heeft. Mijn voornemen was te spreken over 1 Petrus 4, het zevende vers. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar ik heb toch op mijn hart om iets te gaan delen uit Spreuken 8. En dat is eigenlijk een praktische toepassing van wat we met de kerstdagen hebben overdacht. Dat de Heer Jezus gekomen is in het vlees, maar wat betekent dat nu voor u, voor jou en mijn leven? Spreuken 8, ik lees uit de herziene Statenvertaling. En ik wil je vragen om met mij mee te lezen. Ik kan vanmorgen heel veel dingen zeggen, maar als je het zelf leest, dan komt het twee keer zo krachtig tot je. En het is belangrijk om je zwaard altijd bij je te hebben. En ik zag net dat filmpje voor de jongelui. En daar stond onder andere in dat jullie de Bijbel ingaan. Nou, je hoeft niet te wachten tot half januari. Maar je moet leren om dat elke dag te doen. Vanmorgen krijg je het uit de tweede hand. Alleen als je echt met God leeft en je kent hem als een God van nabij, dan leef je uit de eerste hand. En naar dat soort jongelui, naar dat soort christenen is God op zoek, waar hij zijn hart mee kan delen. Het is mooi dat je hier bent en ik ga ervan uit dat je aandachtig luistert en hongerig bent naar wat God te zeggen heeft. Maar hij wil je leren om uit de eerste hand te leven. Zodat je zijn woorden direct van hem kan ontvangen. Spreuken 8, daar lezen we vanaf vers 22 en ik lees door tot het einde van het hoofdstuk. Dan gaat het over de wijsheid. En daar staat het volgende in vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was, toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luisteren naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Dan een tekst die je echt in je Bijbel moet onderstrepen. Want wie mij vindt, die vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, die hebben de dood lief. Tot zover. We gaan straks nog iets bekijken vanuit het Nieuwe Testament. Maar Spreuken 8 is dan het uitgangspunt. En in het bijzonder het 30ste vers. Toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. De Bijbel is een boek vol met wijsheid. Wijsheid is de rode draad door heel de Bijbel, maar in het bijzonder door het boek Spreuken. Dat is een en al wijsheid. Misschien studeer je, ik weet het niet. Maar de Bijbel zegt dat er voor Salomo en na Salomo niemand zo wijs is geweest en niemand zo wijs zal zijn als dat hij was. Dat ter bemoediging. Maar ga vooral door met je studie. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus wij moeten kostbaar zijn in het bijzonder op dat boek Spreuken wat door hem is geschreven. Nou zijn er heel veel mensen met kennis, maar dat zijn niet altijd mensen die wijs zijn. Je hebt mensen die hebben gestudeerd, want kennis kan je vergaren, kan je opdoen door opvoeding, door opleiding, door maatschappelijke ontwikkelingen. Je doet kennis op. Maar er zijn mensen die de universiteit hebben afgerond en toch als een dwaas leven. Dat is de realiteit. En dat hoef ik je niet uit te leggen, dat kan je om je heen zien. Het intellect is in de plaats gekomen van de vrezen van God. Het volgen van hem. En dat lijkt voor jongelui soms een tegenstrijdigheid te zijn. Nou, de wetenschap en de Bijbel zijn niet in strijd met elkaar. Maar het gaat er wel om dat je wetenschap bedrijft in het licht van de Bijbel. En dan zal je zien dat de wijsheid die in de Bijbel reeds zoveel eeuwen terug in de Bijbel is gelegd, die wordt nu door ons bewezen. En we zeggen nu, ja, het is logisch dat we dit en dat doen. Maar dat had de Heere God in het begin van de Bijbel in Genesis al uitgelegd. En dat is bijzonder. Dat is niet wat wij ontdekken. Maar dat zijn grondprincipes die God in de Bijbel heeft gelegd. Maar nou zijn er ook mensen die hebben weinig kennis. Eenvoudige mensen in hun denken. Maar die wel wijs zijn. Ken je die mensen ook? Dat was een predikant. Die zegt, ik heb liever een godvrezende boer in mijn kerkenraad. Dan een intellectueel die los van God leeft. Begrijp je dat? Dus je kan met weinig kennis heel wijs zijn. En je kan met heel veel kennis een dwaas zijn. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wat is dan het verschil tussen kennis en wijsheid? Nou, kennis doe je op, maar wanneer ben je wijs? Je bent wijs als je de kennis die je hebt, en of dat nou veel of weinig is, maar dat je die ook vertaalt naar de praktijk van je leven. Dat de kennis die je hebt opgedaan zichtbaar wordt in het leven van alle dag. En dat niet in de laatste plaats de kennis met betrekking tot Jezus Christus, de Zoon van God. Want misschien zit je in de reddingsark hier, althans je komt hier, en hou je je stoel warm, dat kan. Maar ben je nog buiten de ark van het behoud. En zonder Jezus, hoe mooi het ook maakt en hoe godsdienstig je het ook invult, heb je geen leven. Maar ben je op weg naar de eeuwige duisternis. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar als je nou iets van de Heere Jezus weet, door verkondiging, door Bijbelstudie, dan verlangt God ernaar dat het zichtbaar wordt in je leven. Je hebt mensen die zijn alleen met kennis bezig, met dogmatiek of met theologie. En dan zitten ze op een bepaald niveau en dan denken ze het wiel uitgevonden te hebben. Maar wat ontbreekt er in dat leven? Het eenvoudig volgen van Jezus. Dag in, dag uit. God houdt er geen part-timers op na, maar heeft alleen kinderen in fulltime dienstverband. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En ik hoop dat je na vanmorgen zegt, zo'n christen ben ik. En dan maak je het onderscheid in deze wereld. Er zijn te veel grijze muizen. Te veel een beetje van de wereld. Want ja, je leeft toch ook in 2012? Ja, ik ook. En een beetje van God erbij. Dan heb ik een beetje rust in mijn geweten. En dan hoop ik straks een zachte dood te sterven en de eeuwigheid door te brengen op een zilvergrijze wolk met een gouden citer in mijn hand. Dan bedrieg je jezelf. Want zo werkt het niet. God wil dat de kennis die wij opdoen zichtbaar wordt in de praktijk van ons leven. Dat vooraf. En nu is de wijsheid in het boek Spreuken een persoon. En dat vind ik ook mooi, hè? Kijk, in de gemeente heb je een bepaalde leer. We staan achter een bepaalde leer. We hebben leerstellingen. Maar leerstellingen, die zijn altijd levend als het goed is. Als je alleen maar met leer bezig bent, dat is hetzelfde als wat onder mijn schoen zit. Dat is dood. Dat is ook leer. Maar dat is dood. De leer en het leven is in de Bijbel altijd aan elkaar verbonden. Dat is een eenheid. Dus wat God onderwijst, dat kan je ook leven. Geloof je dat? Maar de vraag is of onze positie in overeenstemming is met onze conditie. En dat wil God. En dat gaan we vanmorgen zien. De wijsheid is een persoon. Nou, Openbaring 3 vers 14 moet je allemaal thuis maar nalezen. Daar staat dat de Heere Jezus Christus het begin van de schepping van God is. Want er staat in het boek Spreuken dat de wijsheid er al was, en dan duizelt het ons, voordat de schepping er was. Voordat er scheiding werd gemaakt tussen het droge en tussen de wateren. Voordat de mens geschapen werd, was de wijsheid er al. Dat duizelt je toch? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die waren er van eeuwigheid en die zullen er tot in eeuwigheid zijn. Kan je het begrijpen of niet? Of geloof je het? Het gaat mijn verstand erboven. De wijsheid. De Heer Jezus Christus, hij was er voor de schepping. En Paulus die schrijft in navolging van wat ik nu gezegd heb in Colossenzen 2 vers 3. In de Heer Jezus Christus zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. Ik heb nu bewezen dat als het in het boek Spreuken gaat over de wijsheid, dan gaat het over niemand minder dan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de wijsheid. God heeft zichzelf geopenbaard. God is geest. Maar hij heeft zichzelf zichtbaar gemaakt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Als je God de Vader wil zien, dan moet je naar de Heer Jezus kijken. In hem zie je wie God is. En een van die karaktereigenschappen is wijsheid. Dat is de Heer Jezus. Nou gaan we een stapje verder. Want je zegt misschien, nou ja, dat is mooi allemaal. En jongelui zeggen vandaag de dag al heel snel, ja, maar wat kan ik ermee? Blijf luisteren. Heb je je wel eens afgevraagd, hoe was dat nou, de situatie bij de Vader, voordat de Heer Jezus geboren werd? Heb je er wel eens over nagedacht, hoe was dat toen eigenlijk? Heel veel mensen hebben een voorstelling van de Heer Jezus als een man met een lange jurk en een baard, die met een staf zo rustig door de dorpjes en de steden liep, en dat is ons beeld van Jezus. En dat is het nadeel, vind ik, van alle kinderbijbels, daar worden plaatjes getoond, en het is nog maar de vraag of de Heer Jezus er zo uitzag en of de discipelen er zo uitzagen. We hebben een bepaald beeld gekweekt. En dat doet meestal tekort aan wie hij echt is. Maar hoe was de situatie in de hemel voordat Jezus geboren werd? Nou, dan moet je naar Spreuken 8 vers 30. Daar staan drie dingen in en ik ga dat straks toepassen op jou en mijn leven, op uw leven. Daar staan drie bijzonderheden. Toen Jezus in de heerlijkheid bij de Vader was, hij was ook geest. En toch wordt er over hem, over de wijsheid, iets gezegd wat bijzonder is. Drie dingen. Spreuken 8 vers 30. De eerste waarheid is dat de Heere Jezus het lievelingskind was. En volgens mij zegt de NBG het troetelkind was van zijn vader. En nou zit er een jongelui hier die zegt, ja goed, dat vind ik logisch. Want hij had maar een zoon. Dus ja, dan ben je automatisch lievelingskind, of niet? Nou, je kan 10 kinderen hebben en alles gaat van een leien dakje. Dat je zou zeggen, nou er zit geen lievelingskind tussen. Of het gaat van een leien dakje, het zijn allemaal lievelingskinderen. Maar je kan er ook één hebben waar je handen vol aan hebt. Maar God de Vader had er één. En voordat je nu verder redeneert, die ene gaf hij. Kijk, als je nou twee zoons had, dan kon je nog kiezen, hè? Dan kon je zeggen, nou, welke laat ik gaan naar de wereld? Ik kies voor die ene. Hij had er één en die ene gaf hij. En dat maakt het al bijzonder. De Heer Jezus was het lievelingskind van zijn vader. Ik heb wel eens een hele domme vraag aan mijn moeder gesteld. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. En als ik dan thuis kwam, dan gaf ze me altijd even een knuffel. En toen zei ik gekscherend, en toch zat er wel iets van waarheid in. Ik zei, mam, zeg nou eens eerlijk. Je hebt 5 kinderen. Maar wie is nou je lievelingskind? Voor wie heb je nou je voorkeur? Dat is natuurlijk een hele domme vraag, moet je nooit stellen. Maar ze gaf een heel wijs antwoord. Ze zegt, jongen, ik hou van iedereen evenveel. Nou, dat vond ik natuurlijk een waardeloos antwoord. Maar het was wel wijs van haar. Ik hou van ieder evenveel. Dus alle 5 de kinderen waren haar troetelkinderen. Nou, en God de Vader had zo'n liefde tot zijn zoon. Want wat zei hij van Jezus? Deze is mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem, want hij is de wijsheid. Dus God de Vader heeft niet iets van zichzelf gegeven. De Heere Jezus was hem alles. Hij heeft alles gegeven. Dat hebben we afgelopen dinsdag en woensdag overdag. Zijn enige. Die gaf hij. Voor wie? Voor mensen die rijkhalsend naar hem uitzagen. En zeiden, fijn dat u er ook bent. Voor velen is dat kerst ongeveer. We hebben al heel veel waar we van kunnen genieten. En Jezus komt er ook nog bij. Nou, is een welkome aanvulling. Als je zo kerst hebt gevierd, heb je er niks van begrepen. God de Vader gaf zijn enige zoon. Zijn geliefde zoon. In wie hij al zijn welbehagen heeft. Als je de Vader wil kennen, zie naar Jezus. Het tweede wat wordt gezegd, is dat Jezus voor zijn vader de bron van blijdschap en vreugde was. Je hebt kinderen die komen thuis, of jongelui, en die moeder die denkt, nou het is 3 uur, 4 uur, straks komt hij. En zodra de deur open gaat, is het, woep, een wervelwind gaat door het huis heen. Onrustig, druk, en gelijk weer alle zorgen aan je hoofd, om het zo te zeggen. Dan vraag je je alsof, is dat kind nou echt tot blijdschap, tot vreugde van zijn ouders? Het is net een wervelwind. Of ben jij iemand waarvan je ouders zeggen, heerlijk dat hij weer thuis komt. Gewoon alleen zijn of haar aanwezigheid al. Bijzonder. Om bij elkaar te zijn. God de Vader vond het heerlijk om zijn zoon Jezus zo dichtbij hem te hebben. Hij vond vreugde in hem. Als hij naar Jezus keek, het is een mysterie, want God is geest. En toch, ze hadden blijdschap. Zij naar Jezus keek, was de Vader vol van vreugde. Omdat het de zoon naar zijn hart was. Hij zag iets van zichzelf, dat moet je vasthouden voor zo dadelijk. Hij zag iets van zichzelf in Jezus. Ja, hij zag alles van zichzelf in de Heer Jezus. En het derde wat hier staat, hij speelde voor het aangezicht van zijn vader. Dat is net als wandelen, spelen, dat doe je ontspannen, toch? Heb je wel eens een kind gestrest zien spelen? Dan is er iets niet goed. Maar als een moeder zegt, je moet 5 uur thuis zijn en dan kom 5:30 thuis, dat is spelenderwijs vaak gebeurd. Moet je niet van de week gelijk misbruik gaan maken van wat ik nu gezegd heb natuurlijk. Maar vaak is dat, hij is ontspannen, hij is aan het spelen, hij let niet meer op de tijd. Hij vergeet het gewoon, hij is ontspannen, hij is in zijn element, zeggen we dan. En dat is net als wandelen. Ja, je hebt mensen die doen aan hardlopen en je hebt mensen die doen aan snel wandelen. En je hebt wandelen. Maar mensen die aan snel wandelen doen, dan denk je altijd van, wat wil je nou eigenlijk? Het ziet er altijd heel gestrest uit hoe die mensen lopen. Ze lopen niet hard en ze wandelen niet. Nee, ze zijn aan het snel wandelen. Maar het ziet er altijd heel gestrest uit, vind ik persoonlijk. Niet ontspannen. Terwijl het Bijbelse betekenis van wandelen is ontspannenheid. Vaak met iemand wandelen, je hart delen, ontspannen. Zo is ook spelen. Jezus was spelende voor het aangezicht van zijn vader. Dat was een heerlijke, ontspannen harmonie daar in de heerlijkheid. Ik kan er maar iets van zeggen, van dit plaatje. Zo was het, voordat Jezus geboren was. De wijsheid, die er was voor de schepping. Voordat jij en ik er waren, waren zij daar. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de heerlijkheid. Hou dit even vast. Nou gaan we een stap verder. Want toen de volheid van de tijd kwam, is de Heer Jezus gekomen. Toen heeft hij de heerlijkheid bij zijn Vader verlaten. En toen verruilde hij een heerlijkheid en harmonie, hemelse sferen voor een aarde, voor een wereld, verloren in zonde en schuld. En nu moet je niet zeggen van ja, dat is zo'n zwartgallige boodschap. Nee, dit is de realiteit van deze wereld. En als je dat niet meer verkondigt, als we dat niet meer tegen elkaar kunnen zeggen, dan zou je nooit de diepte van genade gaan verstaan, gaan waarderen, gaan geloven en eruit gaan leven. Want hij wist hoe de heerlijkheid bij de Vader was. En toch zei hij, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Gewillig ging hij naar deze wereld toe. En hij is geboren uit de maagd, ook al een mysterie op zich. En dat om ons knusse, romantische kerstdagen te geven. Zo in de zin van, het voelt zo fijn en het is zo... Het is zoveel onzin wat wij ervan gemaakt hebben. Maar de realiteit is dat als hij niet had gekomen, jij voor eeuwig verloren had moeten gaan. Geloof je dat? Of denk je, ja, die man die daar staat, een beetje zwaarmoedige man, een beetje eenzijdig misschien. Maar dit is de realiteit en er zal een moment in je leven moeten gaan komen dat je dit gaat geloven, gaat aanvaarden. En in dat licht is het een wonder dat ik vanmorgen hier sta. Dat hij mij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ik ben van meester veranderd. Ik heb een nieuwe Heer gekregen. Die ik dien met huid en haar. Met alles wat in mij is toegewijd aan de zaak van de meester. De geboorte van de Heer Jezus bepaalde ons bij Gods oneindige zondaarsliefde. Liefde voor een verloren wereld. Dat is wat kerstfeest inhoudt. En nu verliet hij zijn kinderen, nu verliet hij de heerlijkheid bij zijn Vader om ons te maken tot zijn kinderen. Ik heb pas voor jongelui gezegd, kijk, je kan in een autogarage geboren worden, maar daardoor word je nog geen auto, toch? Of je kan in de McDonald's geboren worden, maar daarmee ben je nog geen hamburger. Dat is duidelijk. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar zo ben je ook niet automatisch een kind van God als je hier wekelijks de reddingsark binnenwandelt. De Bijbel zegt, er moet een geboorte van bovenaf plaatsvinden. Je moet een nieuw mens worden. Niet half nieuw, maar totaal vernieuwd worden in jouw denken, in jouw willen, in heel jouw doen en laten. Dat is wat de Bijbel zegt over bekering. En daarvoor is Jezus gekomen, om ons te maken tot zijn kinderen. En nu moet je even meebladeren, nu ik dit gezegd heb, naar Romeinen hoofdstuk 8. Want jongelui, je moet dit onthouden, dat onthouden elke ontmoeting met Jezus zou je leven veranderen. Vanmorgen erger je misschien wel, dat kan. Of je wordt heel erg blij. Maar ik hoop altijd dat als ik spreek, één van deze dingen gebeuren. Ik hoop niet dat je ergens in het midden blijft. Of dat je zegt, het komt veel te dichtbij. En ik weet je, toen het in mijn leven zo ging, hè, toen het dichtbij kwam. Weet je wat het getuigenis in mijn geweten toen was? Deze man heeft gelijk. Maar ik wilde niet aan, althans nog niet. En daar moet je jezelf eens op nakijken. Als je voelt dat een boodschap dichtbij komt. Ik zeg, ja, ik hou het liever een beetje op afstand. Ik voel wel dat hij gelijk heeft. Ik kan ze nog met namen noemen wie gelijk hadden. En nou, ik wilde niet buigen. Omdat ik mijn leven niet wilde loslaten. Begrijp je? Of je wordt vanmorgen heel blij en zegt, dit is mijn leven. Zo herkenbaar voor me, die toewijding aan mijn heiland. Zo herkenbaar. En ik hoop dat één van twee bij je is. Dan ben ik blij, want dan heeft God iets met je leven gedaan. Want elke ontmoeting met Jezus zou je leven veranderen. Of je verhardt jezelf, of je buigt vanmorgen. Wat is het doel ten diepste van God met ons leven? Hij zond zijn zoon, maar dat doet ook iets met ons. Romeinen 8 vers 29 is een tekst die ik in mijn Bijbel heb onderstreept. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat, met als doel, hij de eerstgeborene zou zijn onder vele
broeders. Dit is het verlangen van God. De Heer Jezus was in de heerlijkheid. Hij verliet de heerlijkheid om naar deze wereld te komen. De Heer Jezus is hier niet meer lichamelijk op aarde. Hij is teruggegaan naar zijn vader. Zit aan de rechterhand om voor zijn kinderen onder andere te bidden. Maar hij wil ons maken tot zijn ambassadeurs. En wat is nu zo bijzonder in Romeinen 8 vers 29? Nou, daar staat dat hij de eerstgeboren is. Voor Pinksteren was de Heer Jezus de enig geborene van de Vader. Maar na Pinksteren was hij de eerstgeborene. Nou, wat betekent dat? Dat er meerdere volgen, toch? Die uit de geest van God geboren zijn. Dat huisgezin van God, dat breidt zich nog uit. En dat moet je blij maken. Voor Pinksteren de enige geborene. Na Pinksteren de eerstgeborene zoon van God. En hij wil ons maken tot zijn kinderen, voor zover je dat nog niet bent. Ons maken tot zijn kinderen. En dit is het bijzondere van morgen. Want er was een getuigenis, hè, wat God de Vader zei over de Heer Jezus in de heerlijkheid bij de Vader. Spreuken 8 vers 30. Maar datzelfde getuigenis, en nou ga ik de uitdaging met je aan, is dat hetzelfde getuigenis wat God kan geven over uw leven, over jouw leven. Over jouw leven. Ja, je kan natuurlijk wel je mond vol hebben van Jezus. En het is helemaal niet moeilijk om op een podium een beetje los in je heupen te zijn. Dat is makkelijk. Maar de vraag is of het getuigenis van Spreuken 8 vers 30 niet alleen het getuigenis is van Jezus in de heerlijkheid. Want het was ook het getuigenis van Jezus op aarde. Daar kom ik zo nog op. Maar de vraag van morgen is, kan God de Vader exact hetzelfde getuigenis geven over jou, over u, wat hij destijds gaf over zijn zoon? Wat zei hij dan? Hij zei het volgende. Ik wil meer van dat soort kinderen hebben. Type kinderen als Spreuken 8 vers 30. Geloof je dat? Ja, maar dat is wat Romeinen 8 vers 29 zei. Opdat wij het beeld van Jezus gelijkvormig worden. Hé, hey, als God de Vader uit de hemel naar Bunschoten kijkt. Naar de reddingsark. Die christenen daar in de reddingsark, dat zijn nou echt mijn troetelkinderen. Dat zijn mijn lievelingskinderen. Die christenen daar in de reddingsark in Bunschoten, ze zijn voor mij een bron van blijdschap. Ze bepalen mijn vreugde elke dag. Als mijn ogen rondgaan en ik laat ze op hen vallen. Dan zeg ik, hé, daar zit Debbie. Dat is een vrouw naar mijn hart. Dat is een Maria. Die mijn woord bewaart in haar hart en die daaruit leeft, gelovig. Hé, daar zit Mark. Dat is een jongen. Die mijn woord niet alleen leest, maar ook in de praktijk brengt. Als mijn ogen rondgaan, dan zie ik ze. En hij is voor mij tot blijdschap. Is dat wat God voor jou kan zeggen? Dat is doel. Dat is doel. Dat is het verlangen van God. En dat is niet een keuze zo in de zin van, ja, je hebt christenen die doen dat. En je hebt christenen die doen dat niet. Nee, je verstaat je roeping niet als dit niet jouw getuigenis is. We zijn te halfslachtig geworden in christelijk Nederland. We verblijven graag in een grijs gebied. Maar weet je, als ik kom te overlijden en mijn kinderen zouden een getuigenis moeten geven van wie ik was, zou dan het getuigenis van hun over mijn leven zijn wat Spreuken 8 vers 30 is? Dat die jongens in mijn leven de Heer Jezus terugzagen. Ik hoef geen titels, ik hoef geen eer, ik hoef geen status. Of leef je daar nog voor? Maar wat zou het geweldig zijn dat op mijn sterfdag dit het getuigenis over mijn leven zou zijn. Dat wat God de Vader van Jezus zei in Spreuken 8 vers 30. Dat het getuigenis zal zijn wat overblijft als ik er niet meer ben. Is dat je levensdoel? Ik heb pas tegen jonge lui gezegd, ik leef maar voor eenmans publiek. Leef je nog voor de instemming van je vrienden? Wat de massa van je vindt, dat interesseert toch niet. Ik heb maar één verantwoording. En dat is verantwoording ten opzichte van mijn Vader in de hemel. Ik wil zijn goedkeuring. Ik leef voor zijn goedkeuring. Wat een ontspannenheid, hè? Niet meer te leven voor... Ben ik wel zo'n geweldige meid? Kan ik de instemming van hem krijgen? Sommigen vechten ervoor. Maar wat een ontspannenheid om het los te laten. En om slechts te leven voor de instemming van mijn Vader die in de hemel is. Voor zijn aangezicht te wandelen in ontspannenheid. Ik ga afsluiten. We gaan naar de Heer Jezus nog even kijken. Spreuken 8 zegt, wie mij vindt, die vindt het leven. En ik hoop dat je echt zo'n ontmoeting met Jezus hebt gehad. Toen mijn leven gekruist werd door de ontmoeting met hem, toen is alles radicaal en totaal veranderd. Toen is er niet iets veranderd, toen is alles veranderd, van top tot teen. Met huid en haar verbonden aan de heiland. Spreuken 8 zegt het, wie mij vindt, vers 35, die vindt het leven. En wat heeft Jezus nu gezegd? In Johannes Evangelie, hoofdstuk 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu wil ik even laten zien, wat was nou de reden dat de Vader Jezus beschouwde als zijn lievelingskind, in Jezus zijn bron van blijdschap had en dat Jezus speelde voor het aangezicht van zijn Vader. Wat was nou de reden daarvan? Ik geloof met mijn hand op het woord dat dit het was en ik hoop dat je de toets aandurft vanmorgen. Wat bepaalt in jouw leven dat God blij kan zijn over je? Dat is het eenvoudige getuigenis wat Jezus van zichzelf zei. Hij zei, ik ben niet alleen de weg. Maar nou komt het. Hij liep de weg. Voor wie? Voor jou. Hij liep de weg in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is geen populair woord. Maar gehoorzaamheid is de vrucht van liefde uitgestort door de Vader in je hart. Jezus zei niet alleen, ik ben de weg. Hij liep de weg. Hij heeft hem voor jou gelopen, voor u. Dat betekende dat hij leefde in strikte gehoorzaamheid aan zijn Vader. En mijn vraag is, voor wie leeft u? Leef je voor de instemming van de mensen om je heen of voor de instemming van de meerderheid in de christenheid? Weet je wat er van Jezus staat in het Johannes Evangelie? Het doen van de wil van zijn Vader was voor hem eten en drinken. Dat is bijzonder. Nou, we hebben genoeg gegeten en gedronken met de kerst, toch? Ga ik vanuit, het zou in Bunschoten niet anders zijn geweest. Daar heb je blijdschap in gehad, plezier. De Heer Jezus wandelde in de wil van zijn Vader. Het was voor hem eten en drinken. Dus leven in de wil van je Vader is helemaal geen gespannenheid. Ja, ik mag dit niet, of je hebt er niks van begrepen als je daar nog in praat. Ik mag alles, maar ik leef maar voor één mens, voor de mens, de Heer Jezus Christus. Ik leef in gehoorzaamheid, dat is het eerste. En als je in de weg van gehoorzaamheid gaat, heb je gegarandeerd de zegen van God. Ik wil niet zeggen dat alles vlakkeloos in je leven verloopt. Maar hij kan blij worden, wanneer word ik blij? Bij mijn kinderen, heel simpel. Als ze in gehoorzaamheid leven. Daar maken ze mij blij mee. Wat is het tweede wat hij zegt? Hij zegt niet alleen ik ben de weg, maar hij liep de weg. En er staat in een van de profeten, als ik ze heb lief gehad, zo heb ik ze lief gehad tot het einde. Hij was niet alleen de weg, hij liep ook de weg. Hij was niet alleen de waarheid, hij spreekt de waarheid. Hij proclameerde die, maar bovenal, hij praktiseerde die. En dat is belangrijk vandaag. Wij kunnen onze mond vol hebben over de Heer Jezus of over leerstellingen, maar de vraag is dat ik niet alleen de waarheid spreek en proclameer, maar dat de waarheid in mijn leven is terug te vinden. Er staat een bijzondere tekst in 3 Johannes vers 4. Ik zal hem voorlezen. Daar staat, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Wat bepaalde dat Jezus blijdschap was voor zijn Vader? Hij was niet alleen de waarheid, hij praktiseerde de waarheid. En ik weet, jongelui, jullie hebben genoeg waarheid over je heen gekregen. En heel veel mensen hebben afscheid van de kerk genomen, omdat ze alleen waarheid hoorden. Maar de vraag is of wij hier, zoals we hier zijn, christenen zijn, die het onderscheid maken in de wereld. Niet dat we de mond vol hebben over de waarheid, maar dat we waarheid zijn. Eén en al waarheid. Geen roddel, Geen leugen, geen achterklap, geen list, geen bedrog, maar transparant tot op het bot. Jezus zegt, ik ben de weg, maar hij liep hem ook. Jezus zegt, ik ben de waarheid, maar hij praktiseerde het ook. En dan het laatste. En dat is voor velen het moeilijkst. Hij zegt, ik ben het leven. Maar dat niet alleen, hij gaf zijn leven. Onthoud dit, jongelui, Jezus is niet vermoord. Hij heeft zijn leven afgelegd. Want hij had alle macht om verandering in die situatie te brengen. Maar hij zei het, zo diep is dat, Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn leven gegeven. Kijk, ik voel me vaak al een hele vent, hè? Als mijn buurman vraagt, mag ik je boormachine lenen, want ik ga zaterdag klussen. Nou, dan breng ik heel trots die koffer met die boormachine naar hem toe. Dan zeg ik, nou, je mag hem gebruiken, hoor. En dan voel ik me al een hele christen, hè. Maar nou lukte de klus niet. En dan zegt hij, joh, hier heb je boormachine terug. Maar ben je bereid om volgende week zaterdag een dagje te helpen? Dan beginnen we rond 1:00 of 8:00. En dan tot 4:00 in de middag. Ik denk dat we dan wel klaar zijn. Kijk, dat is iets anders, hè. Dan hoef ik niet iets van mezelf, maar dan moet ik mezelf geven. Dat is iets anders. Ik voel me al een hele vent als ik die boormachine afsta. Maar hij moet niet aan mijn tijd komen. Maar dat deed Jezus wel. Die gaf niet iets van zichzelf. De Vader gaf niet iets, hij gaf alles. En dit is wat heel weinig christenen vandaag verstaan. God heeft alles gegeven. Jezus heeft zichzelf gegeven. Maar hij mag niks meer vragen van ons. Veel christenen die zeggen vandaag, hoeveel moet ik doen dat ik net in de hemel kom? En hoeveel moet ik doen dat ik net uit de hel wegblijf? Wat een waardeloze vragen. Dan heb je er niks van begrepen. Heer Jezus, u gaf u ten volle voor mij. Hier heeft u mij. Neem mij. Breek mij. Vul mij met uw geest. En zend mij. Jongelui, dan ga je verschil maken in de wereld. Niet meer dat vage, dat grijze. Maar sprankelend, krachtig geestelijk leven. Overwinning over zonde. In de geest van Jezus leven. Dat is wat anderen gaan proeven aan je, hoor. Echt. Dan ga je het verschil maken. En dan zeggen ze na de vakantie tegen je, joh, wat is er met jou gebeurd? Nou, ik was in de reddingsark op 30 december. Ga even zitten, dan zal ik het je uitleggen. Er is iets in mij gebeurd. Ja, ik merk het aan je, joh. Ja, dat klopt. Mijn heiland, die ging de weg. Die sprak de waarheid en die gaf zijn leven. Maar ik wil in zijn voetsporen gaan. Er stond net, zet je voeten naast die van Jezus. Nou, ik zou zeggen, zet hem in zijn voetstappen. Zijn voetstappen drukken, achter hem aan. Dan maak je verschil. En dit is de reden waarom God de Vader het getuigenis van Spreuken 8 vers 30 over Jezus kon geven. Dat hij in de waarheid wandelde. Dat hij de weg is gelopen en dat hij zijn leven heeft gegeven. En ik garandeer je, er is blijdschap in de hemel. Als deze drie dingen niet alleen in jouw hoofd aanwezig zijn, niet alleen in uw hoofd aanwezig zijn, maar als dit de praktijk van je leven is. En dan wil ik eindigen met dit. Dat ik me echt wel eens afvraag waar wij als christenen voor leven. Als wij vanaf vandaag een verbond sluiten met elkaar en ten opzichte van God. Dat we niet meer leven voor de instemming van mensen. Maar dat we zo leven dat we de instemming van Spreuken 8 vers 30 voor ons eigen leven ontvangen. Dat is tot heil van ons leven, hoor. Want daar word je zelf beter van, echt. En het is tot eer van God de Vader. Dit is zo nodig in Nederland. Niet meer voor onszelf te leven. Ikke en de rest kan stikken. Maar leven ten dienste in de eerste plaats van hem. En in de tweede plaats van de mensen om me heen. En dit gaat sprankelen, hoor. Dit is sprankelend geestelijk leven. Ken je die mensen? Ken je die mensen in je omgeving? Weet je, Corrie ten Boom, hè? Henk Binnendijk heeft wel eens van haar gezegd. Daar zat 3 meter Heer Jezus omheen, zei hij. Begrijp je wat ik bedoel? 3 meter Heer Jezus. Gewoon als je mensen ontmoet, hè. Merk je nou dat het leeft? Dat het echt een realiteit is, hè? 7 dagen in de week, 24 uur per dag met God leven. Vind je het een uitdaging? Ik garandeer je. Als je in de weg van Jezus gaat. Zoek de tekst maar op. Onderstrepen Johannes 14 vers 6. Als dit jouw leven wordt. Dan ga je God genieten. En dat zijn we een beetje kwijt. Jonge lui die denken ik moet heel veel en ik mag heel weinig. Dit is God genieten. Zo met hem leven. Zo de intimiteit met hem ervaren. Ik ben één plant met hem geworden. Helemaal één in zijn kruis, dood en opstanding. En ik wil je nog één tekst meegeven om te onderstrepen. Want iemand zegt dit is wel een erg hoge standaard. Bladen met mij maar naar 2 Kronieken 16. En misschien zeggen sommigen van u wel, dit is toch niet haalbaar. Nou, ik denk dat wij de levensstandaard, onze standaard, of de Godstandaard hebben aangepast aan onze standaard. Dus we hebben het niveau van God verlaagd naar dat wat voor mij behapbaar is. En wat geaccepteerd is. En misschien zeg je vanmorgen wel, ja, maar deze standaard is te hoog. Dit is Romeinen 8. Onthoud dit maar, hè. Romeinen 6 is de les. Romeinen 7 het leven. En Romeinen 8, de kracht. En God wil dat we in Romeinen 8 leven. Krachtig, geestelijk leven. Dicht bij God, ver van de zonde. Dat maakt het vaderhart van God blij. En als iemand zegt, maar hoe moet dit? 2 Kronieken 16 vind ik altijd zo'n indrukwekkende tekst. En onderstreep hem in je Bijbel. 2 Kronieken 16 vers 9, want... De ogen van de Heere. Ik had het net nog over die ogen van God als die hier naar de renningsarre keek in Bunschoten. De ogen van de Heere trekken over de hele aarde. Ziet hij dan mij ook? Hij ziet mij ook. Om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Als je vanmorgen zegt, dit leven kan ik niet leven, ik heb hier de oplossing. Hij wil je krachtig bijstaan, zegt een andere vertaling. Zodat je dit leven niet alleen in theorie kent, maar in de praktijk beoefent. Maar wat is de voorwaarde voor dit leven? Het staat er. Wiens hart, kunnen jullie het even met z'n allen zeggen, wiens hart volkomen naar mij uitgaat. En hier schort het aan in heel veel christenlevens. Ik heb zoveel nazorg. Zoveel hulpgesprekken. En ze zeggen, ik heb een tijd gehad in mijn leven, joh, het bruiste, net als bij jou. Ik zeg, nou, waar is het dan? Ja, het is weg. Ik heb die passie niet meer. Ik heb dat vuur niet meer. En uiteindelijk komt het daarom neer dat hun hart verdeeld is. Heb je een verdeeld hart? Als je een verdeeld hart hebt, dan zou je niet dit geestelijk leven gaan leven. Dan zou je de geest van God niet zo in je hart ervaren. Maar hij wil zich sterk maken aan jou, aan u. Als je hart volkomen is tot hem. En hij gaf zich volkomen voor u, voor jou. Wat is daar op je antwoord? Dat is kerst in de praktijk. Weg van alle romantiek. Maar het leven van Jezus leven. Dat is tot heil van jouw hart. En dat is tot eer van God de Vader. Amen.